Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
Nienke, we mogen weer.
Ja, vandaag met verhalen over twee moeilijke Olympische Spelen in Duitsland. Die van 1936 in Berlijn en die van 1972 in München.
Ja, over Rien Mastenbroek en Henny Kuiper en hoe het is om Olympisch kampioen te worden op een Olympische Spelen die om andere pijnlijke redenen worden herinnerd.
Ja, die ingewikkelde verwevenheid tussen sport en politiek dus, maar ook alvast voorpret voor Parijs. Met twee keer twee kanshebbers bij het wielrennen op de weg.
Het is toch Pieter van de Hogeband. Hij wint
goud voor Ellen van Lange.
Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat!
Rick van Assen, los! Volledig aan! Volledig aan! Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch!
Het is nog 261 dagen tot Parijs. En onze voorbereiding op 3 weken fantastische sport kijken is inmiddels al 9 afleveringen onderweg.
Ja, en we hebben al zoveel leuks gedaan en besproken. Van de bizarre marathon in St. Louis tot de 800 meter van Ellen van Lange in Barcelona. We zaten met Bas van der Goor, een van de gouden volleybalmannen van Atlanta. En we doken in de geweldige details van de Spelen van Amsterdam van 28. Een van de laatste lichtpuntjes voor een paar duistere decennia in Europa. En Nienke, wat gaan we deze aflevering eigenlijk doen?
Nou ja, voor het Chefs de Mission Museum ruimen we een plekje vrij voor Rien Mastenbroek, de zwemkoningin van de Spelen van 1936 in Berlijn.
Ah, leuk. En ik mocht mijn oude stiel weer eens oppakken, want ik dook namelijk in de verhalen rondom het Olympisch wielrennen. Dat staat al vanaf het begin op het programma, dus er is een hoop geschiedenis van. En ik heb er 2 verhalen uitgepikt uit 2 verschillende tijdperken, maar die toch met elkaar verbonden bleken. En het is ook een verhaal over sport en politiek en hoe die met elkaar verweven zijn, wat sommige mensen met andere belangen ook mogen beweren.
Mm-hmm.
Zat je er klaar voor afgelopen dinsdag?
Ja, je moest ook wel klaar zitten, want je kon niet halverwege binnenvallen, want dan had je het gemist.
55,433 seconden aan pure vreugde, vond ik het.
Echt, hè? Ja. Jeffrey Hoogland heeft het wereldrecord op de kilometer verbeterd. Wij hadden het vorige week al gejinxed, gezegd, gedaan, maar... Ja. Hij heeft het toch maar waargemaakt.
Ja, ja, en hoe? Volgens mij 0,8 seconden sneller dan zijn voorganger. En dat klinkt heel weinig, maar op 55 seconden is dat heel wat.
Is het echt heel wat.
Snelheid boven de 60 kilometer gemiddeld. En 80 op zijn hoogtepunt, geloof ik. Echt insane.
Hoe? Het kan toch niet? Maar probeer het eens voor te stellen dat je zo snel moet accelereren, zeg maar, op een fiets.
Ja. Ja, volgens mij krijgen wij gewoon überhaupt zijn versnelling niet rond.
Nee, dat heb ik jou heel
niet
nodig.
Één keer, zeg maar.
Pak even een trapper voor me vast, want ik red het niet.
Ja, het nee. Is, ik moet zeggen, ik vond het wel moeilijk kijken. Tegen de tijd dat ik erin zat, zeg maar, was het echt alweer voorbij.
Ja, het is,
iedereen had ook de commentatoren hadden daar heel veel moeite mee.
Dus het een beetje spanning opbouwen en dan is het een beetje schermen bij de pentathlon. Hè? Het kan ook echt 3 seconden voorbij zijn.
Rondje 1, rondje 2, rondje 3, klaar.
Bap. Ja. Ja.
Maar, nou ja, goed gedaan, Jeffrey. We zijn trots op je. En nu weer concentreren op Parijs, alsjeblieft.
Ja, precies. Nou, de tweewielers zijn al genoemd, Willem.
Ja.
Dus ik ben helemaal klaar voor jouw verhaal.
Terug naar mijn rode lantaarn days een beetje, was dit.
Mm-hmm.
Ja, hoewel, daarvoor zochten we niet zo vaak de geschiedenis op. Dus ik ben blij dat ik daar nu eindelijk een beetje in kon duiken. Want wielersport is een van de sporten die op de Olympische Zomerspelen al vanaf de eerste editie worden beoefend. Dus sinds 1896 is er al baan- en wegwielrennen. Leuk detail, de allereerste wegwedstrijd werd gehouden op het parcours Marathon Athene. Dus hetzelfde parcours als de marathon.
Wat leuk.
Ja, dus heen en terug. 87 kilometer, dus dat klopt ongeveer.
Mm-hmm.
Ja, qua onderdelen is het in die tijd natuurlijk wel sinds die tijd wel veranderd. Qua disciplines, die veranderen steeds. Zo rijden we bijvoorbeeld niet meer op een tandem, wat we jarenlang hebben gedaan. En in 1896 had je bijvoorbeeld ook, vond ik ook een leuk onderdeel, de 12-uursrace. 12 uur, een soort endurance wielrennen was dat. En die werd toen gewonnen door de Oostenrijkse schermer Adolf Schmal.
Mm?
Die won.
En, een schermer?
Een schermer. Ja. Die kon dus heel goed schermen en heel goed fietsen. Toen dacht ik, dit was echt een prima jongen voor de moderne vijfkamp geweest.
Nou, precies.
Toch?
Maar dit waren natuurlijk ook de jaren dat ze in het wielrennen sowieso dol waren op van die Parijs, Brest, Parijs, ja. Parijs, nog naar het einde van de wereld en weer terug Parijs.
Het kon ze niet ver genoeg. Nee, ja. Precies. Nee, ja, dus dat maakt het niet per se tot een betere kijksport.
Nee.
Dus sinds de opkomst van de televisie is het allemaal wat ingekort. Maar toch, dat idee van een 12-uursrace tijdens de Olympische Spelen, het zou nu wel weer kunnen. Ik zou het nu wel weer leuk vinden.
Ja, omdat je dan halverwege zegt, nou, we schakelen weer even terug naar de 12-uursrace.
Kijk hoe het ervoor staat.
Als een soort Elfstedentochtachtig ding.
Precies. En dat het dan veel meer gaat over de uitvallers in plaats van, en dus wie er overblijft.
Ja.
Ja. Nou ja, dus die twee disciplines. Baan en wegwielrennen waren er al vanaf het begin. In 1996 kwam daar mountainbiken bij als derde discipline na de baan op de weg. En in 2008 volgde BMX als vierde discipline. Nu is er eigenlijk nog een discipline waarvan het seizoen dus eigenlijk net weer begonnen is. Veldrijden, je weet wel, met die fiets in de modder.
Mm-hmm.
Nu is dat nog niet Olympisch, maar de UCI, dat is de Internationale Wielerbond, die zet er heel erg stevig op in om het bij de winterspelen een demonstratiesport te laten zijn. Grappig, hè?
Toch, ja, maar veldrijden is toch, ja, maar het is toch ook wel heel erg Nederland-België, zeg maar.
Nou, het wordt er steeds internationaler. Mm-hmm. Dus dat is goed. En ze willen juist natuurlijk een demonstratiesport, zodat we de sport, dat onderdeel ook kunnen laten groeien. Het probleem is, want ik vind het een leuk idee, want de gedachte is natuurlijk, veldrijden is wat we wat wielrenners in de winter doen. Dus
ja.
Logisch dat het op de winterspelen plaats zou vinden. Overigens, veldlopen is met hetzelfde proces bezig. Maar het probleem is dat er in het Olympisch handvest staat dat voor de winterspelen dat je een sport moet zijn die sneeuw als of ijs als ondergrond moet hebben.
Oh echt?
Ja.
Dat wist ik helemaal niet, joh.
Ja, dus het kan eigenlijk niet. Tenzij het wordt aangepast. Maar goed, het is wel het doel van het Internationaal Olympisch Comité om vernieuwing te brengen steeds. Dus ja, nou, dan moeten ze wel eventjes dit uit het Olympisch handvest sluiten.
Mm-hmm.
Maar goed, die wielersporters, wij zijn er als Nederland verdomde goed in, zeg ik hier met trots, in die wielersport. Want na Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië zijn wij het land dat het hoog staat op de medaillespiegel aller tijden. Met onder meer 18 Olympisch kampioenen over alle verschillende disciplines. Kun je er een paar noemen?
Niek Kimman op de BMX. Marianne Vos.
Marianne Vos, inderdaad, op de weg.
Annemiek van Vleuten.
Annemiek van Vleuten op de tijdrit.
Ja, die hele gouden generatie meiden.
Ja, zal ik een paar Alice Lichtlee?
Ja, Alice, ja.
Op de keirin. Dat is een speciale discipline van het baanwielrennen. Voortkomend uit Japan. Kunnen we er ook wel eens een keer een item over maken. Want ze is echt heel leuk. Lene en Van Dijk hebben het al eerder over gehad. Op de Spelen in Amsterdam 28. Nou ja, Niek Kimman inderdaad. Jouw herinnering aan zijn BMX-race.
Ja.
Maar denk bijvoorbeeld ook aan namen als Harry Lavrijsen of Leontien van Moorsel of Bart Brentjes.
Ja.
Of wat verder terug Monique Knol, die in 1988 in Seoul de wegwedstrijd won. Of nog veel verder terug, en dat zullen weinig mensen die hier luisteren nog weten, Maurice Peters, de allereerste gouden medaillewinnaar die in Antwerpen 1924 op de 1000 meter sprint won.
Wat leuk.
Ja. In Amsterdam heb je Maurice Peterspad. En ik weet nu eindelijk waarom dat zo heet.
Goed.
Echt superfijn. De allersuccesvolste wielersporter op de Spelen is overigens geen Nederlander, maar een Brit, Jason Kenny.
Oh, de baanwielrenner is dat toch?
Ja, een baanwielrenner die 7 keer goud won en 2 keer zilver op 4 op 1 volgende Spelen. Tussen 2008 en 2020. En leuk detail, de meest succesvolle vrouwelijke Olympische wielersporter is zijn vrouw. Namelijk Laura Kenny Trott. Die 5 keer goud won en 1 keer zilver op de baan. Laura en Jason hebben overigens 2 zoons. Albie en Montgomery. Hoe Brits wil je het hebben?
Je naam zeg.
Maar berg je dus maar vast voor de Spelen van 2042 en daarna. Want qua genen zit het wel goed, denk ik.
Zeker.
Nou zitten er op de baan en in de BMX natuurlijk geweldige verhalen. En ik denk dat we er ongetwijfeld nog een keer op terug gaan komen. Maar ik wilde eigenlijk voor dit verhaal even focussen op de wegwedstrijd. En één kernherinnering over een Italiaan benoemen. En één gebeurtenis die vast een kernherinnering voor mij was geweest als ik een generatie eerder was geboren. Laten we met die eerste beginnen. Henny Kuiper, onze eerste Olympisch kampioen op de weg. Later natuurlijk een vermaard profwielrenner geworden. Echt alles gewonnen wat er te winnen viel, behalve de Tour de France. Maar Henny Kuiper was bij de Spelen van 1972 een amateurrenner uit Noord-Deurningen. Dat is een dorp van ongeveer 1000 inwoners in Twente. Is een boerenzoon die zijn droom was grote wielerwedstrijden winnen. En hij was altijd was vastbesloten om zijn ambities waar te maken. En trainde als een dolle altijd. En sinds hij in de Olympische Spelen van 1968 in Mexico op televisie had gezien, had hij een doel en wist hij op welk podium hij van de partij wilde zijn. Hij zegt, toen begon het bij mij te broeien, München 72, daar wilde ik zijn, daar wilde ik winnen. Nou, München 72, inmiddels 51 jaar geleden, dat waren spelen die de vrolijke spelen moesten worden. Zo werden ze geafficheerd. Eigenlijk een sportief en feestelijk evenement in de hoofdstad van Beieren, die ook een afrekening zou moeten zijn met de Spelen van 1936, waar we later nog over te spreken komen, die in aanwezigheid van Adolf Hitler natuurlijk de nazi-spelen waren. En West-Duitsland wilde eigenlijk met die Spelen in München in 1972 laten zien aan de wereld dat het een open, modern en democratisch land was. Nou, een week lang ging dat heel erg goed. Totdat een terroristische aanslag een rouwsluier over München legde. Het was namelijk dag 11 van het sporttoernooi. Op 5 september 1972 toen drongen Palestijnse terroristen van de terreurgroep Zwarte September het appartement binnen van de Israëlische Olympische ploeg. Schoten 2 sporters dood en gijzelden 9 aanwezigen. En eisten vervolgens de vrijlating van 232 gevangenen uit Israëlische gevangenissen. En een aantal kopstukken van de Duitse terreurgroep Rote Armee-fractie, de RAF. En Israël liet eigenlijk direct weten niet op de eisen in te gaan. Dat gebeurde dus in het Olympisch dorp waar Henny Kuiper op dat moment lag te slapen. Zij lagen gewoon ook in het Olympisch dorp. En zijn ploeggenoot Piet van Katwijk, die heeft later verteld dat hij 's nachts schoten had gehoord. Maar hij had gedacht dat het iemand was die vuurwerk had afgestoken. Maar bizar genoeg, die volgende ochtend gingen ze op weg naar het ontbijt in de Olympische eetzaal. En zagen ze dus op het balkon van flat 3 aan de Connollystrasse 31. Mannen met bivakmutsen op en geweren staan. Het moet een absurd beeld geweest zijn. Over die aanslag komen we vast ook nog later te spreken.
Ja, daar is nog veel meer over te zeggen natuurlijk.
Ja, belangrijk, die bevrijdingsactie van de gegijzelden op een vliegveld in de buurt van waar de gijzelaars eigenlijk naar Cairo wilden vliegen, liep uit op een bloedbad. Er ontstond een schietpartij waarbij alle gegijzelden 5 van de 8 terroristen en een politieman om het leven kwamen. En toen werd voor het eerst in de geschiedenis werd het competitieprogramma van de Spelen opgeschort. Voor het eerst in de geschiedenis van de moderne Olympische Spelen. Dus werd besloten voorlopig geen wedstrijden meer. Op 6 september wordt er dan vervolgens een herdenkingsceremonie gehouden in het Olympisch Stadion, die bijgewoond wordt door 3000 atleten en 80.000 toeschouwers. Dus een mega evenement. En de IOC-voorzitter van die tijd, Avery Brundage, hield daar een toespraak. Die ken je misschien wel, omdat hij die woorden zijn later vaak herhaald. Hij gaf aan dat de Spelen doorgang moesten vinden. En hij kondigde dat aan met de woorden, the games must go on.
Oh ja.
Dit uiteraard tot ontzetting van heel veel mensen, vooral in Israël en daarbuiten. En een dag na die herdenkingsdienst was dus al de Olympische wegwedstrijd, wielrennen. En Henny Kuiper zegt daarover, ja, wij wilden heel graag dat het doorging. Want we waren jonge jongens nog, brandend vol ambitie. Maar ik heb nu kinderen en kleinkinderen en ik voel die woorden nu over mijn hele lijf. En hij zegt het eigenlijk in alle interviews, zeker recentere interviews, niet met zoveel woorden, maar mijn vrije vertaling. Ik heb er geen spijt van dat ik toch gereden heb. Maar ik twijfel wel of het juiste was om te doen op dat moment.
Ja, maar het lijkt me ook zo lastig dat je in een split second, je bent een jonge jongen, je hebt die 4 jaar voor getraind. En dan moet je, dan zeggen ze oké, je mag rijden. En dan moet je dus eigenlijk ingaan tegen jouw eerste impuls van nee, doe maar niet. Dat is voor iemand die zo als een soort van katapult zo aangestapt getrokken staat, zeg maar, is het bijna niet te doen om dan niet te gaan. Zeg maar.
Nee, je hoopt dan, denk ik, op wat richting bijvoorbeeld van het Nederlands Olympisch Comité. Maar die lieten eigenlijk die sporters heel erg vrij in hun keuze. Die zeiden, bepaal zelf maar of je door wil gaan of terug naar huis wil. Wij vinden alles goed.
Ja, lekker makkelijk ook, want dan hoef je zelf geen politiek statement te maken.
Precies, ja. En dus het kwam er eigenlijk op neer. Ze mogen zelf beslissen. Nou, Henny Kuiper en de rest van de renners, dus Piet van Katwijk, Kees Priem en Fedor den Hertog. Dat waren de 4 renners. Die gingen dus van start. En zij rijden dan vervolgens 8 ronden over 183 kilometer. Een niet heel ingewikkeld parcours in de omgeving van München. De eerste rondes worden ontsierd door valpartijen. Dus Kuiper moet dan vervolgens in de achtervolging. Maar met hulp van zijn Nederlandse ploeg, die heel veel goed werk doet, komt hij terug in het peloton en maakt op een paar rondes voor het einde de vorsing. Zoals dat heet in het wielrennen. Dat betekent, hij gaat er vandoor. En hij krijgt krijgt een groep met andere renners mee, met een aantal andere namen die je wel kent, denk ik. Freddy Maartens, Belgische sprinter. Francesco Moser, een Italiaan. Ja. En Kees Priem. Ze had er ook een ploeggenoot bij.
Dat waren geen pannenkoeken.
Zeker niet. Echt namen waarbij elke wielerliefhebber van boven de 60 gaat kwijlen. Eigenlijk. Maar Kuiper gaat het toch niet hard genoeg. Hij vindt dat ze allemaal een beetje naar elkaar kijken. Niemand wil echt het werk doen. En op 40 kilometer van de finish demareert hij. En het mooie is, daar zijn heel veel mooie beelden van. En je ziet hem dan rijden, niet zoals nu in het oranje van Team NL, maar in een heel mooi wit shirt met een rood-wit-blauwe band om het middel. Op een lichtblauwe rie, rugnummer 194. In zijn kielzog rijdt een hele vette gele BMW Cabrio, zag ik op de beelden. En een heel klein geel Vespaatje dat de tijd doorgeeft. Een hele mooie groene Volkswagen pick-up bus waar al die fietsen op staan, die reservefietsen op staan. Dit is namelijk nog de tijd dat niemand een saaie kleur auto wil, zoals nu. En het zijn ook de eerste spelen die in kleur worden uitgezonden. Dus we zien het ook nog prachtig allemaal. Henny Kuiper krijgt dus maximaal 1,5 minuut voorsprong. Heeft een paar kilometer voor het eind nog 45 seconden over. Hij wint. Er is een huldiging, maar de sfeer is natuurlijk bedompt.
Ja.
Nog 900 meter zijn te gaan. Zijn voorsprong zou zo ongeveer 25 seconden bedragen. Dat moet genoeg zijn in deze laatste honderden meters om winnend de Olympische wegwedstrijd te beëindigen. Is het daar Henny Kuiper uit Nederland, die zijn armen nu al wijdbreed uitspreidt, die zijn belofte heeft waargemaakt, armen zwaaiend over de streep. Henny Kuiper, Nederland, Henny Kuiper, Oldenzaal, wint Olympisch goud.
Van uitbundigheid is geen sprake. Ook niet als hij later terug in Nederland komt. En hij zegt daar zelf over. Ja, ik had het gevoel dat ik de Olympus had beklommen. Was heel trots op mezelf. Maar heel veel mensen merkten. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ze ermee aan moesten. Dus bij zijn wielerclub kreeg hij een huldiging. Zijn familie was trots en dat soort dingen. Maar eigenlijk de rest van Nederland liep een beetje met een boog om de medaille heen. En dat had natuurlijk te maken met alles wat er daarvoor was gebeurd. Iemand als judoka Wim Ruska bijvoorbeeld heeft daar heel veel last van gehad. Want die had hetzelfde. Die won twee keer goud in München. 1 voor de aanslag en 1 na de aanslag. En die voelt zich echt een beetje een miskende Olympische held. Omdat hij nooit de huldiging heeft gekregen die andere Olympische kampioenen wel kregen.
Ja, en ik bedoel, we hebben overal Anton Geesingstraat en Anton Geesingpleinen, ja, et cetera. Die is, ja, volop bejubeld. En het was natuurlijk ook de eerste die goud won.
Zeker.
Maar Wim Ruska had er 2.
Ja.
Ik moet het even opzoeken, maar hoeveel Wim Ruska-straten zijn er in Nederland? Zullen er niet minder zijn dan Anton Geesingstraten?
Ja, dat denk ik ook, ja. Wim zal deze analyse met je delen, denk ik. Dat een schande is.
Maar hij is al overleden, dus...
Kon hij het, dan had hij het zeker gedeeld.
Ja, precies.
Maar voor Kuiper gold het wel minder. Want voor hem was er echt nog een heel groot sportleven na de Spelen. Voor Wim Ruska was het echt het hoogtepunt, ja, van zijn sportcarrière. Voor Kuiper gold het eigenlijk veel minder. Want in de tijd dat Henny Kuiper won, waren de Olympische Spelen voor wielrenners eigenlijk alleen opengesteld voor amateurs. En voor hem was het laatste jaar als amateur. Eind december van 72 nam hij ontslag bij Volkerink, een bouwbedrijf in Denenkamp waar hij werkte. En begon hij aan een glansrijke profcarrière. En hij is eigenlijk een van de weinige Olympische wegkampioenen uit die tijd die later ook als professional heel erg succesvol waren. Dus hij werd wereldkampioen in 75, werd 2 keer tweede in de Tour, won als enige Nederlander 4 van de 5 grote monumenten in het wielrennen. Dus de Ronde van Vlaanderen, de Ronde van Lombardije, Parijs-Roubaix en Milaan-San Remo. En in de 5e, Luik-Bastenaken-Luik, werd hij 2e. Het is echt een erelijst om van te watertanden. Mathieu van der Poel bijvoorbeeld, over wie we straks nog komen te spreken, die staat overigens op 3 van de 5 monumenten. Met Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix en Vlaanderen. Maar die is hard op weg om Henny Kuiper in te halen. Nou, na zijn actieve carrière was Kuiper enige tijd actief als ploegleider. Dat was hij eerst van een Duitse ploeg. Dat heette Stuttgart. Dat werd later Telekom, bekend van onder andere Jan Ulrich. En daarna van een Amerikaanse ploeg, Motorola. Met daarin onder andere
Lance Armstrong.
Ja. En in die ploeg, Motorola, komt hij begin jaren 90 naast Lance Armstrong een van zijn opvolgers tegen. Namelijk de Italiaan Fabio Casartelli. Die in Barcelona van 92 Olympisch kampioen is geworden. En dat zijn, die Olympische Spelen in 92, de laatste Spelen dat er alleen amateurs mee mogen doen. Kennelijk hebben ze toen goed gekeken naar de NBA en het Dream Team. Mm-hmm. Want vanaf 1996 mogen ook de profs zich melden op de Spelen. Maar goed, 92 is dus de koers van Fabio Casartelli, maar ook van Erik Dekker.
Ja.
Erik Dekker, Nederlandse amateur is dan 21, rijdt echt een fantastische wedstrijd. Rijdt super alert, zit steeds in de goede vlucht. Stratencircuit bij Sadurni. Dat is een wijndorp vlakbij Barcelona waar de Spelen toen plaatsvonden. Komt beland in een kopgroep van 11 renners. Gaat er vandoor en krijgt 2 renners mee voor de beslissende demorage. In ieder geval de demorage die later blijkt dat die beslissend is.
Maar even tussendoor, dus best wel een vlak parcours.
Ja.
Ik zit nu naar de Olympische Spelen van de afgelopen jaren te denken. Er staat altijd wel iets van een klim in of zo. Ja. Dus nooit, sprinters zijn niet heel vaak in het voordeel.
Nee, het zijn altijd een beetje klassieke parcoursen. Dus er wordt wel wat in geklommen, maar het is nooit een Alpen- of Pyreneeënrit, zeg maar.
Het is altijd voor vluchters, want maak je het natuurlijk het meest aantrekkelijk voor de kijker.
Precies, ze proberen het altijd wel zo te maken. Dat is in ieder geval mijn beeld van de laatste jaren. Dat het voor een gemiddelde goede renner te doen is.
Ja.
Ja. Maar je moet wel echt een goede klassieke renner zijn.
Ja, niet voor de Erik Dekkers dus van nu.
Nee, precies. En Dekker krijgt dus Cassartelli uit Italië mee en de Let Dainis Ozols. Maar Dekker heeft eigenlijk geen flauw idee wie die gasten zijn. Het is natuurlijk amateurrennen nog steeds. Dus het is niet dat ze elkaar al heel vaak zijn tegengekomen. En aan dat azuurblauwe Italiaanse tenue van Cassartelli kan hij wel zien dat er een Italiaan bij zat. Maar welke Italiaan? Ja, geen idee. Mm-hmm. En het grappige is, op de rug van die andere renner stond heel groot LAT, Lat. Erik Dekker had geen idee welk land daarmee werd bedoeld. Hij had niet de verbinding gelegd dat Letland was.
Latvia.
Dus geen idee met wie die zat. Maar goed, die renners zijn natuurlijk best wel getraind in gewoon kijken, zien hoe goed je tegenstander zijn ter plekke. En hij had eigenlijk wel gezien, ja, in de sprint, daar ben ik er zelf al niet zo heel goed in. Dus daar ga ik kansloos zijn. Dus ik ga proberen om zoveel mogelijk te demareren. Maar, zegt Dekker, ik had eigenlijk niet de macht om weg te komen. Die Italiaan, die Cassartelli, die was veel te sterk, zag ik direct. Ik wist dat de tweede plek het maximaal haalbare was.
En het perspectief van dit drietal ziet er steeds beter uit. Cassartelli, Dekker, Ozols.
Dat lukt. Zij blijven dus voorop. Met hulp van zijn ploeggenoten Rob Kompas en Richard Groenendaal. Die de achterste groep afstoppen.
Wauw,
zeg maar.
Ja, Richard.
Lukt het om voorop te blijven?
Nou, Richard Groenendaal kennen wij natuurlijk weer uit het veldrijden.
Maar
Rob Kompas, dat is een naam die daarna totaal is weggezakt.
Absoluut, ja. Maar goed, het is toch mooi dat we hem nog even zijn eer kunnen betonen.
Ja, Rob, als je dit hoort, laat het van je horen. Hoe gaat het met je?
Ja. Nee, maar dus ze houden 35 seconden over. De eindsprint begint. Cassartelli is by far de snelste.
Cassartelli heeft de sprint aangezet. En Erik Dekker zit erachter. En Cassartelli... Cassartelli haalt het. Cassartelli goud. En Erik Dekker zilver.
En brons is voor Ozols.
Wint dus voor Dekker en Ozols. Maar alle drie steken ze hun handen in de lucht. Zilver en brons zijn ook een prijs op de Olympische Spelen. Dus vanzelfsprekend dat ze er blij mee zijn. Maar die gouden medaille van Barcelona, van Cassartelli, is natuurlijk niet hetgeen waar de wielerwereld aan denkt bij de naam Fabio Cassartelli. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Na Barcelona wordt hij prof. Cassartelli eerst bij twee Italiaanse ploegen. En in 1995 dus bij het Motorola van Olympisch kampioen Henny Kuiper. En hij mag dat jaar de Tour de France rijden. Dat is de belangrijkste drieweekse etappekoers door Frankrijk. En op 17 juli van dat jaar zijn ze 2 weken onderweg. Is het rustig en zit Henny Kuiper te praten met zijn jonge opvolger over zijn kansen in de laatste week. En Cassartelli nog steeds een hartstikke snelle jongen, een echte sprinter. En ze gaan nog naar Bordeaux en naar de Champs-Élysées. Dat zijn twee plekken waar eigenlijk altijd sprints zijn. Dus ze vertellen elkaar, ze praten met elkaar over de kansen die er nog liggen voor Cassartelli. Maar dan wordt het 18 juli 1995, een dag later. En is de etappe van Saint-Girons naar Côteretz in de Franse Pyreneeën. En in de afdaling voor de Portet d'Aspet gaat het grandioos fout voor Cassartelli. Er is een valpartij met meerdere renners in de volle afdaling. En hij knalt met zijn hoofd tegen een betonblok.
Want dit waren nog de jaren dat ze nog geen helm droegen.
Dit zijn de jaren dat ze nog geen helm droegen. Helmen zijn nog niet verplicht. Draagt dit incident eraan hoge mate bij dat het later wel verplicht gesteld wordt. Maar hij knalt met zijn hoofd tegen een blok, raakt meteen in shock, verzeilt in een diepe coma en komt even later te overlijden. 24 jaar oud is hij op dat moment. Regerend Olympisch kampioen. Zijn zoontje Marco is dan 2 maanden oud.
Ja, ik weet ook nog zo goed hoe hij erbij lag. Ik weet nog zo goed hoe Erik Breukink reageerde bij de finish. Ik kan nog bijna woordelijk herhalen wat hij zei. Weet je, en hoe
die vloek uit het diepst van zijn ziel.
Ja, maar van Motorola zag het heel slecht uit. En ik ben wel geschrokken. De volgende afdaling kwam ik eigenlijk niet goed beneden.
Heb je gehoord van het overlijden van Fabio Cassartelli?
Godverdomme. Ik heb dat maar gezien. Dat is erg.
Hij lag in coma in Tarbes en toen is hij niet meer uit wakker geworden.
Ik ken die jongen niet goed, maar ik vind het geestig.
Wij hadden even de indruk dat het jullie tijdens de koers ook gaandeweg duidelijk werd. Maar dat is dus blijkbaar niet zo.
Je vertelt me nou net.
Dat was zo indrukwekkend. Ik weet het nog heel goed. Dit was 95, ik was 10. En ik heb dit... Later heb ik hier een keer een artikel over geschreven. Ik dacht, waarom is me dit zo bijgebleven? En dat is natuurlijk wel omdat je hebt eigenlijk iemand zien doodgaan op tv. En dat is voor een kind van 10 best wel heftig.
Zo, ja.
Maar ik ben opgegroeid in een heel klein dorpje. Wat bij allemaal andere dorpjes ligt in Friesland. En er waren in dat jaar is er een jongetje bij ons uit het dorp overleden. En er is een jongen van 18 uit een dorp verderop is verongelukt. Dat was allemaal in dat jaar.
Ja.
En in mijn hoofd is het allemaal samengeklonterd. En heeft Fabio Castatelli net zo'n grote plek ingenomen als Cor en Anne die waren overleden.
Ja, ja.
Dat was zoveel dood in één jaar dat ik nu nog steeds... Ik raak bijna een beetje geëmotioneerd als we het hierover hebben. Omdat ik het nog zo goed weet hoe verschrikkelijk hard dat erin gehakt heeft. Terwijl die hele Fabio Castatelli kende ik alleen maar uit het boek van Barcelona 92. Dat hij op dat schavot stond met Erik Dekker.
Ja.
Die foto.
Ja. Nee, het is ook. Ik heb later een keer een analyse gelezen over de beelden die we toen zagen. En onder andere ging het toen over hoe tragisch en iconisch het eigenlijk was. Zo'n jongen in zo'n blauw-rood Motorola-shirt in foetushouding op de grond ligt. Met een steeds groter wordende plas bloed om zich heen. Dat is echt dramatische foto. Henny Kuiper die besluit dan op dat moment, want die wordt natuurlijk geconfronteerd met een overleden renner in zijn ploeg. En hij besluit dan wel als ploegleider, we kunnen zo niet door. We gaan ons terugtrekken uit de Tour. Tot hij later die avond gebeld wordt door de vriendin van Castartelli. En zij zegt, ik wil dat jullie doorgaan. Want dat zou Fabio zo gewild hebben. Dus ze zijn doorgereden. Ze hebben de dag daarna reden ze met de ploeg. Mochten ze met elkaar als eerste over de finish.
Ja, zo arm in arm. Dat zie ik nog voor me. Ja,
ja. En later die Tour wint Lance Armstrong ook nog een rit. En wijst naar boven naar Fabio Castatelli. Kuiper zegt daarover later. Lance Armstrong was niet te houden die dag.
Oh,
die wilde niks liever dan winnen. En het liet zijn buitengewone krachten zien. Op de plek van de valpartij is overigens van Castartelli is overigens ook een gedenksteen aangebracht. Er staat verderop ook een monument. Maar er is op die plek een gedenksteentje op de reling.
Ja.
Wit marmer met een beeltenis van Castartelli en de 5 Olympische ringen. En Henny Kuiper beschouwt het natuurlijk vanzelfsprekend nog altijd als de zwartste dag uit zijn wielerleven. Maar mooi detail, nog elk jaar sturen hij en de weduwe Castartelli elkaar een kerstkaart.
Ach, wat lief.
Om te laten weten dat ze aan elkaar denken. Ja. Ik zei het al, Barcelona was de laatste spelen met amateurs. Al duurde het wel even voordat de Olympische Spelen voor wegwielrenners echt een prijs werden. En zeker de wegrit. Lange tijd had het eigenlijk weinig aanzien in het wielerpeloton. Heel gek eigenlijk, zeker als je het vergelijkt met andere sporten.
Ja, en bij het vrouwenwielrennen dan wel weer, hè? Dat is dus, bij de vrouwen heeft het altijd wel. Want dat was het de grootste wedstrijd die je kon winnen.
Ja, die hadden natuurlijk veel minder. Nee. Ja, die mannen hadden natuurlijk die 3 grote rondes van 3 weken. En dan een heleboel monumenten. En het was nogal veel concurrentie. Maar bij de vrouwen was het natuurlijk veel minder. Maar bij de mannen dus veel weinig aanzien. Zeker niet in vergelijking met bijvoorbeeld inderdaad het WK op de weg. Of de Ronde van Vlaanderen. Er zit natuurlijk op wielergebied ook veel meer historie en traditie. Maar met de jaren is dat wel echt aan het veranderen. En ik denk dat dat deels ook door de erelijst komt. Met name als Jan Ulrich en Paolo Bettini en Vino Kurov en Greg van Avermaat en Richard Carapaz. Op een gegeven moment kan zo'n erelijst van Olympisch kampioenen ook zo'n koers weer meer gewicht gaan geven. Dan wil je daarbij horen bij dat rijtje. En zo'n koers ook meer betekenis geven. Dus heb ik het gevoel dat het de laatste jaren wel echt veel meer een doel is geworden. Voor ook mannelijke profielrenners. Al test ik dus deze theorie bij de makkers van de wielerpodcast Rode Lantaarn. En die vonden het eigenlijk allemaal dat het WK op de weg en zelfs de Ronde van Vlaanderen nog steeds veel belangrijker is dan de Olympische titel.
Ook na het goud van Greg van Avermaat. Want daar gaan we ook vast nog wel een keer over praten. Maar...
Ja, zelfs dan. Ja, zij vinden toch vooral een gemankeerde koers. Met bijvoorbeeld in Parijs maar 90 deelnemers. Waarvan er, en ik quote nu Jonne van de Rode Lantaarn.
Natuurlijk.
Maar 45 echt kunnen fietsen. Ja. I beg to differ over deze theorie. Maar dat zul je begrijpen. Niet over die 45 die maar echt kunnen fietsen. Want dat is inderdaad wel echt zo. Maar wel over de status van de Olympische titel in relatie tot andere wielerkoersen. Ik vind het wel echt het pronkstuk van je erelijst. Mm-hmm. Als je die wint. Maar laten we even kijken naar Parijs. Want mijn Gotti, wat hebben we een hoop kanshebbers
nou
op de wegwedstrijd. Meerdere zelfs, zou ik zeggen. Bij de mannen en de vrouwen. En topfavorieten bovendien. Eerst even het parcours. Dat is veel, veel prijziger krijg je het niet. Het wordt ook lekker kijken, denk ik. De start is op Place Trocadéro. Dat is met de Eiffeltoren op de achtergrond. Dan rond je door de Parijse binnenstad. En gaan ze een soort heuvelachtig terrein langs onder meer het Paleis van Versailles. Een hele beroemde wielerbaan in Saint-Quentin en Yvelines en Rambouillet. Allemaal legendarische Franse plekken. En dan rijden ze via het Louvre richting Montmartre. En dan gaan ze 3 keer omhoog over die met kasseien beklede Rue Lépic. Richting de Sacré-Cœur.
Jeetje.
Ja, en iedereen die wel eens op Montmartre is geweest, die weet hoe pittig die heuvel is. Het is kort, het is maar 1 kilometer. Maar het is wel 1 kilometer aan 6%. Dat is wel de plek waar je verschil kunt maken als wielrenner. Nou ja, en naar wie moeten we dan kijken? Uiteraard 1 naam bij de mannen.
Mathieu van der Poel.
Ja. De huidige wereldkampioen. Dit parcours lijkt voor hem geschapen. Hij werd in een filmpje bij de NOS lieten ze hem voor het eerst het parcours zien. Nou, je zag zeg maar de glimlach op zijn gezicht staan. Want het is echt voor hem gemaakt, lijkt het. Probleem is, hij wil ook mountainbiken tijdens de Spelen.
Oh ja, maar ik vind hem ook alweer het type die dan het allebei.
Ja,
weer kan, zeg maar.
Ja, kan dat wel samen? Dat is eigenlijk de vraag. Volgens mij is dat de vraag die hiervoor ligt. Van, gaat hij kiezen tussen een van die twee? Of gaat hij ze inderdaad allebei doen? Nou, de mountainbike-wedstrijd bij de mannen is op maandag 29 juli. En de wegwedstrijd bij de mannen is op zondag 4 augustus.
Oké, dat biedt perspectief.
Ja, want dan is de vraag natuurlijk, kan dat bij elkaar? Nou, bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Toch ook 2 koersen waar hij altijd goed is. Die zijn ook 1 week na elkaar. Ja. En als iemand het kan, net zoals met jeuken.
Ja, maar dit is dus lastig. Want nou wordt het dus een heel psychisch ding. Want als hij op beide paarden wedt en hij wint allebei niet. Of hij rijdt allebei slecht. Dan zeg je, zie je nou wel, wat heeft hij nou gedaan?
Ja.
Als hij er eentje wint, dan zeg je, oh, had hij nou niet toch ook nog die andere? Want hij is zo goed.
Ja.
En doet hij ze allebei wel en winnen ze allebei. Dan is het ook weer van, jeutje, dan...
Ja, dit is heel moeilijk. Ja. Ja. Mathieu van der Poel moet gewoon doen wat hij zelf leuk vindt. Want dat is tot nu toe altijd de beste raadgever geweest. En ook de beste voorspeller van succes.
Ja, ja.
Niet vergeten overigens, Tokio 2021 was natuurlijk een ramp voor Van der Poel. Toen reed hij het mountainbiken. En toen, omdat hij in de voorbereiding niet echt heel goed had opgelet, viel hij toen van een heuvel waarop hij dacht dat er een plankje zou liggen.
Ja.
En raakte vervolgens heel erg geblesseerd.
Dus doe niet helemaal wat je zelf wil, Mathieu. Laat je ook wel een beetje inlichten.
Of doe in ieder geval even een parcoursverkenning.
Ja, dat zou fijn zijn. Ja. Ja,
en naast Van der Poel hebben we, dat is leuk, we hebben ook nog Dylan van Baarle. En dat is eigenlijk een ideale tweede man voor Van der Poel. Want dat is dus iemand die gespecialiseerd is in vroege en lange ontsnappingen.
Ja.
Dus daar kun je natuurlijk als Nederlands ploeg echt heel leuk mee spelen met die twee, zou ik zeggen. Fun fact over Dylan van Baarle. Zijn vader Mario nam al deel aan de Olympische Spelen van 1988 in Seoul.
Echt waar?
Je werd toen 12e op de ploegenachtervolging.
Nou, wat leuk.
Leuk, hè?
Geen idee had ik.
Dan gaan we naar de dames. En daar hebben we in ieder geval 1 en eigenlijk zelfs 2 grote favorieten.
Ja, Vollering natuurlijk sowieso.
Precies. Hij zit natuurlijk een beetje in het post-Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen tijdperk. Ook allebei Olympisch kampioen geworden in Rio en Tokio. En zeker over Van Vleuten, denk ik, moesten nog maar eens een Olympische special maken. Al is het maar om mijn eigen trauma van haar verschrikkelijke val in Rio de Janeiro nog even te verwerken.
Ja, ik wil heel graag als gast.
Zij heeft er minder last van dan ik.
Ja, maar heel Nederland heeft er meer last van dan Annemiek van Vleuten.
Het voelt wel een beetje als een ereschuld, vind ik. Dat ze daar een keer, dat ze mijn trauma komt wegnemen.
Ik zal het er eens vragen.
Ja, maar de grote favoriet, ja, jij noemde de naam al, denk ik, Demi Vollering. Toch een beetje de nieuwe koningin van het wegwielrennen. En daar hoort natuurlijk een Olympische kroon bij, zou ik zeggen. Het parcours bij de dames is wel iets minder onderscheidend dan bij de heren. In lengte en in het aantal hoogtemeters. Het lijkt iets minder zwaar. En dan zou ik zeggen, dan hebben we dus eigenlijk nog een kanshebber. Namelijk veel meer een sprinterstype, Lorena Wiebes.
Ja, natuurlijk.
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er zowel bij de mannen als de vrouwen 2 Belgische concurrenten zijn. Namelijk Wout van Aert en Lotte Kopecky.
Ja.
Zou ik zeggen.
Niet vergeten. Nee, voor onze Vlaamse luisteraars, we hebben die ook wel in het snotje, hoor.
Laatste dingetje over de wegrit en waarom het ook zo interessant is. Bij normaal gesproken in een wielerkoers hebben de renners oortjes in, waarmee ze met elkaar kunnen communiceren en met een ploegleider kunnen communiceren. De Olympische wegrace staat ook bekend om het feit dat er geen oortjes mogen worden gedragen. Dus dat renners en ploegleiders niet met elkaar via de radio mogen communiceren. En dat leidt vaak tot komische of pijnlijke situaties.
Ik hou daarvan.
Ja, ik vind het ook wel mooi. Want het leidt tot veel meer onvoorspelbaarheid in de koers. Maar het leidde bijvoorbeeld in Tokio 2021 toe dat er een Zwitserse Anna Kiezenhofer gedemareerd was. En eigenlijk iedereen vergeten was dat zij was gedemareerd. Vervolgens Annemiek van Vleuten dacht dat ze gewonnen had. En dat bleek niet het geval te zijn, want Anna Kiezenhover was al lang over de meet gekomen. Ja, dus het maakt het spektakel groter. Maar het maakt ook de koers onderscheidender ten opzichte van alle andere wielerkoersen. Je moet echt op een andere manier rijden en veel helderder en beter communiceren en andere manieren bedenken om dat te doen. Ja. Maar dat is wielrennen op de weg.
Ik heb er nu alweer heel erg veel zin in.
Ja, elke week kiezen we uit de roemruchte geschiedenis ook één nieuw en bijzonder Olympisch werk voor in ons Chefs de Mission Museum. Een bijzondere foto of een legendarisch moment of een fantastische sporter of liefst een combinatie van die drie. En deze week, Nienke, neem je ons mee naar de Natiespelen.
Ja,
het zal weer eens niet.
Nee, nou ja, jij had het dus net over Henny Kuiper en hoe hij terugkijkt op zijn Olympisch goud.
Ja.
Ja, eigenlijk in het verlengde daarvan hebben we het over Rien Mastenbroek, die op de Spelen in Berlijn 3 keer goud en 1 keer zilver won. Maar als je er achteraf had gevraagd van, had je dit terug kunnen draaien? Misschien had ze dat nog wel gedaan ook.
Mm-hmm.
Nou ja, ik zal uitleggen hoe dat komt.
Ja.
We beginnen bij het begin. Rien Mastenbroek is in 1911 geboren in Rotterdam. Haar moeder was echt nog maar een tiener toen ze Rie kreeg van een getrouwde vent. Die nu en dan bij hen thuis kwam en waar Rie het ook totaal niet mee kon vinden. En zij was ook de risée van de buurt. Want iedereen wist heus wel van de vader van Rie. Die heeft ergens anders nog een gezin.
Ja.
Was ook verschrikkelijke armoede. Zij woonde in een deel van Rotterdam. Heb jij de film Karakter gezien?
Zeker.
Ja, nou, en het boek van Bordewijk.
Ja.
Dat gaat over een advocaat in Rotterdam en Bordewijk die dat boek schreef.
Nou, ja.
Het wordt nu wel erg literair, maar goed. Die had zijn advocatenkantoor in de buurt waar Rie Mastenbroek is opgegroeid.
Oh, wow.
Dus de bittere armoede die je in die film ziet en de uitzichtloosheid van het leven van die mensen. Nou, zo zag Rie's jeugd er ook uit. Verschrikkelijke sfeer dus thuis. Dus voor de afleiding gaat Rie vaak naar het zwembad.
Mm-hmm.
En een van de vrouwen die daar de kaartjes knipt, die heeft heus al door hoe arm zij is. En die geeft haar een jaarabonnement, zodat ze lekker kan zwemmen.
Dat
ze maar zoveel mogelijk weg is uit huis.
Ja.
En er zijn dus ook allemaal meiden daar aan het trainen, onder leiding van een zwemtrainster. En Rie is een beetje een baldadig type.
Mm-hmm.
En wat ze doet is, ze zit die meiden de hele tijd een beetje te etteren. Dus als die meiden onder water duiken, dan trekt ze aan hun benen nog verder naar beneden, weet je, zo.
Zo'n type. Ja.
En die zwemdocenten die zegt op een gegeven moment, die zegt, probeer het dan zelf een keer als je zo vervelend bent.
Mm-hmm.
Nou, zij probeert het en die vrouw ziet meteen, Rie Mastenbroek heeft talent, want ze sprint weg. Die trainster, dat is Ma Brown.
Ah.
Ma Brown is een legendarische zwemtrainster uit Rotterdam. In 1928 won haar dochter, die ook, ja, ze heette allebei Marie. Dus Marie,
ja, zus
de
Brown.
Moeder.
Ja.
Zus Brown.
Ja.
Ja, Marie Brown, de moeder, werd Ma Brown genoemd. Marie Brown, de dochter, werd zus Brown genoemd. Zus wint in 1928 goud op de Olympische Spelen op de 100 meter rugslag in Amsterdam. En ja, wordt daar ook een soort van mythisch figuur. Niet alleen zus, die zo verschrikkelijk hard kon zwemmen en ja, ook gewoon een verschijning was.
Mm-hmm.
Maar haar moeder ook, die met zo'n soort fladderhoed en van die fladderjurken en een soort handtasje in haar hand langs het zwembad stond te schreeuwen. Zij had een hele heftige manier van trainen. Het was vooral gewoon ver en hard en schreeuwen. En
ja, zeer Spartaans.
Zeer, zeer Spartaans. Nou ja, haar dochter, zus, kan daar ook niet zo heel goed mee omgaan. En die stopt ook niet lang na de Olympische Spelen van 1932 in Los Angeles, waar ze niet presteert zoals ze zou moeten presteren.
Mm-hmm.
Stopt zij met zwemmen. Ook omdat ze er niet meer, ze kan niet meer tegen, zeg maar, de furie van haar moeder, de toorn die haar moeder deelt op haar afschiet, zeg maar. Dus Ma Brown had een nieuwe kans hebben nodig voor 36 voor Berlijn. En dat wordt Rie Mastenbroek. Dus zij komt uit een hele succesvolle generatie zwemsters. En al die zwemsters gaan ook naar Berlijn en worden daar ook al onthaald, zeg maar, als sterren.
Ja.
Want die meiden hebben al in internationale wedstrijden voor de Olympische Spelen van 36 gewoon heel erg huis gehouden. En je had dan Rie. En Rie is onbevangen en niet heel erg, misschien niet, ja, wel likable. Want ja, het is gewoon echt zo'n Hollandse meid. Maar ze heeft dan als concurrenten Willy den Oude. En dat is echt een meisje waar liedjes over geschreven worden. En dat is echt zo'n, ja, PR-machine. Een hinde in het water. Iedereen loopt met haar weg. En Rie is veel weerbarstiger. En veel minder, ja, buigt ook minder voor ja, wat je zou moeten doen als sporter. Weet je wel, een braaf glimlachen, leuk meedoen. Dat is niet voor Rie.
Ja.
Wel voor Willy den Oude. Maar zij bestaan dus met nog een paar andere zwemsters uit een team. Wat echt daar in Berlijn als heldinnen wordt ontvangen. Ze krijgen ook cadeautjes van de Japanse zwemsters. Die hebben cadeautjes voor hen meegenomen. Weet je, dat is een beetje de verhouding ongeveer.
Ja,
ze zijn echt een attractie. Rie kenmerkt zich doordat zij best wel langzaam start.
Mm-hmm.
Maar als ze eenmaal op stoom is, de laatste 25 meter kan ze huishouden. En dan kan ze dan kan ze vierde liggen en dan kan ze alsnog winnen.
Ja.
Later komen ze erachter dat ze al die tijd bloedarmoede heeft gehad. En dat misschien de reden is waarom ze zo langzaam startte. Ze moest
weinig explosief gewoon.
Precies.
Ja.
En hoeveel sneller had ze kunnen zwemmen als ze dat al eerder had geweten. Nou, die Olympische Spelen van Berlijn 36. Zij wint dus 3 keer goud en 1 keer zilver. Ze wint goud op de 100 meter vrij. Ze wint goud met de estafetteploeg op de 4x100 meter vrij. En ze wint goud op de 400 meter vrij. En daar zit nog een leuk verhaal aan. Want ze had een Deense concurrent, die heette Ragnhild Veger. En die ging voor een van de andere wedstrijden ging ze rond met een doos met chocolaatjes. En ze gaf allemaal zwemsters een chocolaatje.
Sympathiek.
Toen vroeg Rie, mag ik er ook een? En zei ze, nee, je mag er niet een.
Oh.
En Rie, moet je weten, Rie zwom heel erg op woede.
Ja.
Dus dat had een beetje
She took that the wrong way.
Ja, best een beetje de Michael Jordan van het zwembad. Van als ze iets tegen je had. Weet je, eerst zwom ze omdat ze weg wilde uit het verschrikkelijke huis waar ze was opgegroeid.
Ja.
Met die moeder die eigenlijk niet voor haar kon zorgen. En die vader die half buiten beeld was en onaardig was voor haar. En de armoede die ze kende. En later zwom ze gewoon om te laten zien, hier ben ik. En ik ben misschien niet zeg maar het perfecte plaatje, maar I'll catch you all.
Ja.
Nou, dus als iemand jou dan een chocolaatje weigert, dan weet je. En daar was het dus ook weer zo dat die Veker, die lag heel lang op kop. En tot de laatste 25 meter, geloof ik. En dan sprint Rie nog van plaats 4 naar plaats 1 en wint ze. Fantastisch. Op de 100 meter rugslag wint ze zilver. Verliest ze van een andere Nederlandse, van Nida Senf.
Oh ja.
Ja, en die zat dus ook in die 4x100 meter groep.
Yeah.
En later, dat is een beetje dus vaag. Ze heeft er altijd een beetje vaag over gedaan. Het leek alsof ze niet echt gefocust was. Terwijl rugslag was haar favoriete onderdeel.
Yeah.
Dat was het snelst op. Maar dat leek bij deze...
Ze was gewoon niet boos genoeg op Nida Senf.
Blijkbaar. Nou, na de Spelen van 36 wordt ze gek van alle aandacht. Want zij wordt echt in Nederland onthaald als de koningin.
Een 3 keer goud en 1 keer zilver.
3 keer
wat
goud
dacht
en 1 keer zilver. En dat is ook zo gevolgd hier in Nederland. Ze moet overal wordt ze geëerd. Heel Rotterdam loopt uit. Het is echt verkeersopstoppingen waar zij komt.
Ook het grootste Olympisch succes van Nederland tot dan toe.
Precies. Ja, en ook in de kranten werd natuurlijk het gezegd. Jesse Owens was natuurlijk bij de mannen de koning van de Olympische Spelen. En Rie Mastenbroek was internationaal gezien gewoon de koningin van die Spelen.
Ja.
Ze wordt gek van die aan. Dat is niks voor haar. Ze probeert de hele tijd een beetje soort half onder te duiken. Ze zegt dat ze iemand anders is. Ze probeert dat heel erg te ontlopen. Maar ze ontkomt daar niet aan. En als ze dan ook weer op zo'n schafot staat. En iedereen staat daar toe te juichen. Komt er ook nooit meer uit dan. Nou jongens, bedankt allemaal. En meer kan ze dan ook niet zeggen. Ze vindt het gewoon verschrikkelijk. Maar het is natuurlijk nog steeds een amateursport in die tijd. Zij heeft nog steeds 0 geld. Want ze komt uit zo'n arm gezin. Zij wordt zwemtrainster voor rijke gezinnen in Nederland en in België.
Yeah.
Dat wordt haar werk. Dan zegt de zwembond, nu ben je professional, want je verdient eraan. Dus je mag niet meer meedoen.
Oh.
Wat is, dat is natuurlijk eigenlijk idioot als je er nu over nadenkt. Een meisje dat opgegroeid is in armoede, dat nooit een vervolgopleiding heeft gehad. Ze heeft volgens mij de voorloper van de huishoudschool gedaan. Een paar jaar en dat was het dan.
Yeah.
Ja, die moet na haar Olympische succes toch haar geld verdienen. Dat doet ze dan met hetgeen dat ze het beste kan.
Zwemmen.
Ja, en dat zorgt er dan wel voor dat je volgende Olympische Spelen al niet meer mee mag doen.
Yeah.
Wat er dan ook nog gebeurt, die Ma Brown, haar trainster, die probeert haar de moeder van Rie Mastenbroek uit de ouderlijke macht te zetten. En dit komt tot echt tot aan de rechtbank aan toe. Want Ma Brown die heeft haar voor de Olympische Spelen ook een tijdje in huis genomen. Omdat ze vond dat Rie niet in een goede omgeving opgroeide.
Mm-hmm.
En wilde haar ook gewoon goed voeden, zodat ze goed gevoed aan de start zou komen.
Ja.
En daarna kapsel ze Rie dus eigenlijk helemaal in. En zegt ze dus ook dat die moeder niet voor haar kan zorgen. En Rie is het daar niet mee eens. Zegt, mijn moeder kan prima voor mij zorgen.
Ja, ze heeft gewoon geen geld.
Nee.
Ja.
Daar kan ze ook niks aan doen. En dus dan breekt ze dus ook met Ma Brown.
Oh ja.
Ze mag niet meer uitkomen voor Nederland. Ze trouwt in 1939 met Cor Kuipers. En krijgt met hem een dochter en een zoon. Hij is gewoon een vent uit Pijnakker.
Oh ja.
Het is niet dat hij ook Olympisch kampioen was of zo. Hoor. Zo klinkt het nou een beetje. Zij scheiden in 1945, wat in die tijd natuurlijk echt nog wel uitzonderlijk is. Er moet er veel aan de hand zijn, wil je in die jaren een scheiding uitgesproken krijgen.
Ja.
Ze krijgt vervolgens...
Op zich was er de jaren daarvoor de Tweede Wereldoorlog. Dus ik kan me voorstellen dat er wat druk op je huwelijk kan staan.
Ja, maar ik weet dus... ik heb me hier ooit een keer verdiept voor alle geschiedenis ooit. Je kon dan alleen scheiden als er sprake was bijvoorbeeld van overspel.
Oh ja.
En dat moest de man dan ook erkennen.
Ja, precies.
Dus er waren best wel... Je mocht niet uit elkaar omdat je niet meer met elkaar kon vinden.
Nee, nee.
Dus maar goed, dit geheel terzijde. Ze krijgt vervolgens nog een zoon, Otto, waar de vader onbekend van is. Dus eigenlijk herhaalt de geschiedenis zich. Zij is kind van een vader die niet erkend is. En ze krijgt ook een zoon wier vader niet erkend wordt.
Ja.
Wiens vader niet erkend wordt. Ze werkt als schoonmaakster. Ze krijgt, dat is in Amsterdam, en ze krijgt dan ook nog een ongeluk. En haar zoon Otto ziet dat gebeuren. Wordt ze geschept door een vrachtwagen. Vliegt ze meters door de lucht. Landt ze in het ziekenhuis. Daar zeggen ze tegen Otto en tegen zijn broer: neem maar afscheid van haar, want dit gaat ze niet overleven.
Mm-hmm.
En een paar uur later zien ze haar. Zit alweer recht op in bed. Zegt ze: kan ik alweer naar huis. Dus het is, die vrouw is niet kapot te krijgen, zeg maar. Die is, die gaat maar door. Maar wat haar nog wel altijd steekt, is dat ze nooit... Na de Tweede Wereldoorlog krijgt zij nooit meer de erkenning die ze verdient.
Ja.
Zoveel medailles gewonnen. Ze is zo totaal heerser geweest op die Spelen in Duitsland.
Ja.
Maar omdat Hitler bij haar wedstrijden is komen kijken, lijkt het, wordt het bijna geframed alsof zij dus Hitler goedkeurde.
Ja.
Terwijl zij gewoon zei: ik zwom daar. Weet je, dat was gewoon...
Ja.
Ik was op de Olympische Spelen, punt.
Mm-hmm.
Ik had verder niks met Hitler. Ja, komt hij kijken, prima.
Ja, kan ik niks aan doen.
Nee, nee, maar het zijn dan dus die beelden van haar op zo'n ereschafot. Weet je, het is zij aan het zwemmen met Hitler op de tribune. Die foto's, die blijven hangen.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook... Het is precies dat frame van inderdaad de nazi-spelen. Maar het is, als je het puur sportief bekijkt, dat is natuurlijk ook de pech dat de eerstvolgende Spelen na 1936, die van 48 waren, waarin Fanny Blankers-Koen de grote Nederlandse heldin werd.
Ja, en over Fanny
Blankers-Koen... Met 4 keer goud.
Ja, en over die twee is ook nog wel wat te zeggen. Want Fanny Blankers-Koen, die beschermde die status van zichzelf ook wel. En dat is een verhaal van Rie, die op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam Fanny Blankers-Koen tegenkomt.
Ja.
Dat is na 1948. En Fanny Blankers-Koen is natuurlijk geëerd door Amsterdam en heeft een fiets van het stadsbestuur gekregen. Ja, en die heeft...
Groots gebaar.
Groots gebaar. Ja. Maar die is, en Rie ziet haar en zij kennen elkaar. Zij kennen elkaar gewoon. Dus Rie roept naar Fanny: hey Fanny, hoi, hier. En Fanny ziet haar en die draait haar om en die wil niks met haar te maken hebben.
Not so funny.
Not so funny anymore. Nee, en dat, al die dingen, dat bouwt allemaal op. En dat maakt van Rie op het einde van haar leven gewoon echt een verbitterd iemand.
Wat sneu.
Ik heb nooit de erkenning gekregen die ik echt heb verdiend.
Yeah.
Ik heb het zelf allemaal bij elkaar gezwommen. Hè. Het is er niet aankomen waaien.
Yeah.
Het is er hard voor moeten knokken. Maar omdat zij in 36 naar Berlijn is gegaan. Dat moet natuurlijk ook zeggen. Er zijn natuurlijk ook sporters die voor 36 in Berlijn hebben gezegd: ik doe hier niet aan mee.
Nee.
Ik ga niet...
Yeah.
Ik ga niet in deze propagandamachine van de nazi's een onderdeeltje zijn.
Ja, nee, er valt pas wat af te dingen op die keus. Maar het is ook niet zo dat hij evident moreel verwerpelijk was toen al.
Nee,
zeg maar.
Wat we net al bij Henny Kuiper zeiden. Van, je maakt in een split second maak je een beslissing. En in 36 wisten zij ook nog niet wat wij in anno nu wel weten. Wat er in de jaren daarna allemaal zou gebeuren.
Laat staan als je inderdaad zo'n jonge sporter bent. Die natuurlijk niet per se zo wereldwijs is als...
Nee, je ziet dus
gemiddeld,
als je het hebt, maar we moeten het vaak langer over de Spelen van 36 hebben. Dat de mensen die weigerden, dat waren veelal de sporters die weigerden, waren veelal sporters die bijvoorbeeld uit hele socialistische gezinnen
kwamen. Ja, ja, ja.
Die al hadden gekregen uit socialistische bladen dat de socialisten in Duitsland al in kampen werden gezet.
Ja.
Dus wat daar al mee gebeurde.
Ja.
Die konden dus duidelijker die keuze maken van: dit is niet...
Dan was het veel helderder voor.
Precies.
Ja. Ja.
Maar goed, Rie Mastenbroek overlijdt in 2003 en... het is een mooi verhaal uit het boek van Auke Kok over de Olympische Spelen van 1936.
Mm-hmm.
Vertelt hij het verhaal dat Otto, de zoon van Rie Mastenbroek, haar as uitstrooit bij de Olympus in Griekenland.
Oh, wow.
En daarbij het gevoel heeft: nou komt mama, dan komt mijn moeder echt een beetje thuis. Hier is waar ze hoort.
Als de Olympische kampioen die ze is.
Ja.
Wauw. Jeetje, een mooi einde.
Als je hier nou meer over wil weten, dan kan ik je van harte het boek van Auke Kok aanraden. Dat heet 1936, Wij gingen naar Berlijn. En in dat boek heel veel aandacht, ook voor Rie Mastenbroek en tal van andere atleten die die kant wel of niet opgingen.
Nou, toch nog een beetje gerechtigheid of genoegdoening voor ons Rie. Mooi. Het Chefs de Mission Museum kun je vinden op Instagram. @chefsdemission. Als je suggesties hebt, volg ons daar vooral. En stuur ons even een berichtje. Dan kunnen we samen bouwen aan een hele vette collectie.
Ja, wij kregen ook in al onze inboxen weer heerlijk veel luisteraarsinput. Dank daarvoor. Onder andere van Ibrahim El Isawi. En die zegt, mijn suggestie voor een alternatief voor het onderdeel paardrijden, en dan heeft hij het over de pentathlon denk ik, zou MMA zijn. Vind ik leuk. In de eerste plaats om de oude Grieken te eren, die er tijdens de meerkamp op lossloegen, waar we het vorige week over gehad hebben. En ten tweede, gezien de populariteit van de UFC, wordt er in Amerika al gesproken over hoe en wanneer MMA een Olympisch onderdeel zou kunnen gaan worden. Ten derde, als die pentathlon zulke agressieve types zijn, die in staat zijn om andermans paarden te kunnen slaan, dan kunnen ze elkaar ook in een octagon afslaan.
Ja,
vind ik
ja.
Een leuk alternatief idee.
Sowieso, ja. Nou, ik vind het sowieso wel interessant. Want boksen staat natuurlijk enorm onder druk. Omdat die juries allemaal zo corrupt blijken. En zijn. Dus we kunnen wel weer een beetje knokken. Een beetje meer knokken mag wel, vind ik. Op de Olympische Spelen. Dus waarom dan niet meteen goed?
Bij de pentathlon.
Ja. We kregen ook nog een bericht van Erik Slomp. Die zei, mochten jullie het nog een keer gaan hebben over de triathlon, naar aanleiding van de broertjes Brownlee. Ja, dat willen we zeker. Neem dan ook zeker Rachel Klamer mee. Na allerlei tegenslag de laatste jaren kwalificeerde zij zich onlangs toch weer voor haar vierde spelen. Met een goed wereldbekerresultaat na een aantal mindere klasseringen. Nou, gaan we zeker doen. Zij werd vierde in Tokio. Volgens mij een supergoede prestatie. Kan me nog herinneren, ja. Nou, het zou wel een mooie afsluiter zijn van een fantastische carrière als je dan hier nog één keer uithaalt.
Dat zou echt heel fijn zijn. Nee, Rachel komt zeker nog voorbij.
Lijkt me hartstikke mooi.
Ja, wat gaan we kijken, Willem, de komende week?
Nou, het WK cricket voor de mannen is nog steeds gaande. Echt benieuwd wanneer dat eindelijk eens ophoudt.
Anderhalf jaar waarschijnlijk.
Ja, en we begonnen daar natuurlijk goed. Maar inmiddels zijn de dromen van een verrassing wel een beetje vervlogen. Cricket overigens nu nog niet Olympisch. Maar straks in 2028 wel. En Nederland doet dus inderdaad mee aan het WK cricket voor de mannen. Er komen twee interessante wedstrijden aan. Op 8 november... is Nederland-Engeland. En op 12 november is Nederland-India. En dat zijn natuurlijk twee cricket-grootmachten. Ja. Dus als ze wel even kijken. Omdat ze zijn wel mooie wedstrijden om te zien hoe het eigenlijk moet. Ja. Volgens mij, dat hele cricket.
Nou wil ik wel. Ik denk dat ik maar even een polletje ga maken op Instagram. Want ik vind dus eigenlijk, ook al is het pas in 2028 Olympisch. Ik heb heel veel zin om een cricket-aflevering te hebben. Met iemand die dan echt daar heel veel van af weet. Mm-hmm. En met ons gaat proberen het cricket er doorgronden.
Ja. Ja.
Ik hoor graag van de luisteraar. Hebben jullie daar behoefte aan?
Ja.
Ja of nee?
Ja, ja, de Erik van Muiswinkel toch? Is,
ja, die weet
team cricket.
Heel veel van, ja.
Ja.
Misschien kunnen we die nog
steeds. Hij is toch geen, hij heeft het toch rustig in Sinterklaas tijd tegenwoordig. Dus.
Ja.
Sst. Oh ja.
Ja, en dan is ook het EK zeilen aan de gang.
Ja, in Vila Moura in Portugal.
Ja, van 8 tot en met 13 november.
Ja.
Kun je waarschijnlijk wel zien via de website van 49ers Sailing. Of op het YouTube kanaal van 49ers Sailing komen sowieso samenvattingen.
Ja, dus zet het linkje wel even in de show notes.
Laten we dat doen. Want het zijn dus de EK's voor de 49ers, de 49er FX en de NACRA 17 klasse.
Ja, we moeten hier echt een keer een aflevering over maken om te snappen wat al deze verschillende type boten betekenen.
Ik hoor jou. Ik hoor jou en ik dacht, laat ik dat dan volgende week eens even doen.
Dat is leuk.
Een kleine 101 van het zeilen.
Ja.
Ik kom natuurlijk uit Sneek, dus dit was ook een beetje adelverplicht dat ik dit doe.
Ja, maar het mag niet alleen maar over scootjes gaan, hè, Nienke?
Nee, ik wil het ook heel graag hebben over Stefan van den Berg.
Ja!
En zijn
surfdude.
Onwaarschijnlijke surfgoud in 1984 in Los Angeles.
Ja. Ja, dat lijkt me top. Leuk, Stefan van den Berg. Jeetje, dat is ook... Daar had ik ook lang niet aan gedacht. In het Chefs de Mission Museum ga ik nog even verder op de koers van deze week. Namelijk een renner die ik eigenlijk voor deze week al had beloofd. Maar die nu even, eigenlijk een verhaal apart was. Dus die bewaren we volgende week. Craig van Avermaat.
Oh.
Die in Rio de Janeiro, 36 jaar na de deelname van zijn vader Ronald in Moskou in 1980. Na tientallen ereprijzen, maar nooit een echt grote prijs, eindelijk goud won op het allerhoogste podium. Dat is voor mij een mooie excuus om het boek van Michel Weitz en José de Kouwer weer eens terug te lezen. Waarin ze hun volledige commentaar van 7 uur wegwedstrijd staat uitgeschreven.
Ja, dat is zo fantastisch.
Dat is genieten.
Heel erg leuk.
Ja.
Ook al zin in. Dit was aflevering 10 van Chefs de Mission. Gepresenteerd door jouw Chefs de Mission, Willem Dudok en Nienke Riel. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en van Podimo. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
Wil je reageren op deze show, bijvoorbeeld zoals zoveel met fijne Olympische tips? Volg mij, Nienke en het Chefs de Mission Museum via Chefs de Mission op Instagram. Net als Amazone, allround toppertje en potentieel Olympisch kampioen Britt Dekker. Yeah. Bij deze benoemd tot volger van de week.
Ja, heb je nou weer met genoegen en plezier geluisterd naar Chefs de Mission? Abonneer je dan op de feed en geef ons wat sterretjes op Spotify en op iTunes. Dan geef je ons een endorfine boost, en die kunnen we wel gebruiken. Ontdekken meer mensen Chefs de Mission en vergroten we bij nog meer mensen de zin in Parijs.
Met de Olympische groetjes van uw Chefs de Mission en tot volgende week.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.